Ik wil vandaag met u nadenken over Gods genade door de generaties heen. Ik heb het zo genoemd, Gods genade door de generaties heen, vertellen dan de kinderen. Er wordt altijd zo'n prachtig plaatje bij gezocht door David om op de website te zetten. Er was eigenlijk een andere titel staat er op de website, maar we hebben dat veranderd in verband met het opdragen. En als er een kind wordt opgedragen, dan wil ik altijd heel erg graag over opvoeding spreken. En omdat het zo ontzettend belangrijk is hoe we met onze kinderen omgaan. En ik wil daarvoor lezen Psalm 78, vers 5 tot en met 8. En dan een moment hebben van gebed. Psalm 78, vers 5 tot en met 8. Een prachtige tekst. Want Hij, God, heeft een getuigenis ingesteld in Jacob, een wet vastgesteld in Israël. Die heeft Hij onze vaderen geboden om ze hun kinderen bekend te maken, opdat de volgende generatie ze zal kennen, de kinderen die geboren zullen worden, en zij opstaan en ze weer aan hun kinderen vertellen, zodat zij hun hoop op God stellen en Gods daden niet vergeten, maar zijn geboden in acht nemen en niet worden als hun vaderen. Een opstandige en ongehoorzame generatie. Een generatie die zijn hart niet richtte op God. En wie de geest niet trouw was aan God. Vader, we willen u zo bidden dat we deze momenten zo uw stem verstaan. Ik werd zo geraakt deze week door deze tekst, dat het hier gaat over vier generaties. En dat het bij ons kan beginnen. En sommigen zitten in een lijn van een generatie en anderen, daar is het begonnen hier. En we willen u zo bidden, dat als we nu vanmorgen zo luisteren, dan willen we u zo vragen dat we echt met passie luisteren. Laat me ook met passie spreken. Heer, we hebben een diep verlangen, steeds weer opnieuw. En ik weet dat dat ook in het kinderwerk elke keer wordt gebeden door alle kinderwerkers. Heer, trekt u onze kinderen dat ze wederom geboren worden. Dat elk kind wat in deze gemeente komt of geboren wordt, dat die een relatie met u mag hebben. Vader, we willen u zo bidden dat u deze preek gebruikt om de toestand waarin onze kinderen worden opgroeien, dat we die voor ogen krijgen. Dat we beseffen, Heer, ten diepste in wat voor een generatie ze opgegroeien. En wat voor invloeden dat op onze kinderen aankomt. En dat deze gemeente en het gezin in het bijzonder een baken mag zijn waar u verheerlijkt wordt. Zodat onze kinderen hun hart aan u geven. Dat het een hart is wat gericht is op u. Heer, wil u zo komen met die Heilige Geest over deze zaal. In de naam van uw God. En in de naam van uw Zoon Jezus Christus. Amen. Weet u, het is zo dat Gods Koninkrijk, dat kan op twee manieren kan dat groeien. Het eerste is het pad wat hier beschreven staat in Psalm 78, dat de ouders, met name de vaders, het evangelie aan hun kinderen vertellen. En de tweede manier waarin Gods Koninkrijk groeit, dat is zo beschreven in Markus 16 onder andere, waar staat, gaat dan heen in de hele wereld en predik het evangelie aan alle schepselen. En wat nu eigenlijk steeds opvalt, dat in de kerk, in de gemeente, heel veel geïnvesteerd wordt in evangelisatieprogramma's. Vaak ligt de nadruk op de groei van het koninkrijk, op het uitgaan naar heel de wereld. En er wordt ontzettend veel tijd en heel veel energie gestopt in trainen van mensen om naar andere culturen te gaan. Er wordt veel nagedacht over hoe de andere culturen te bereiken, hoe andere volkeren te bereiken. Er wordt veel nagedacht hoe je de buren kunt bereiken, hoe je de heidhuizen kunt bereiken, hoe je Roermond kunt bereiken, hoe je de omgeving kunt bereiken. En dat is natuurlijk goed. Dat is een van de opdrachten. Maar waar volgens mij veel te weinig nadruk op ligt, is dat de groei van de gemeente ook van binnenuit niet alleen belangrijk is, maar dat dat de groei is voor een groot gedeelte. Ik was jaar geleden, toen we nog kleine kinderen hadden, toen was ik in een preek, luisterde ik naar een preek. Ik was toen op een conferentie met Rietje samen. En deze man die daar sprak, Floyd McClun, dat is een leider, was toen de leider van Jeugd met een Opdracht, die sprak over opvoeding. En die preek heeft mijn leven veranderd. We hadden toen nog jonge kinderen en die preek heeft echt mijn leven veranderd. Ik ben ontzettend dankbaar dat ik dat mocht horen. Met name één zinnetje, dat sloeg bij mij in als een bom. En ik hoop dat het u ook zo treffen zou. Floyd McClun die sprak in die preek en die zei die, wat baat het mij om de hele wereld te winnen en schade te lijden aan mijn gezin. Dat was een citaat, eigenlijk een citaat in Matteüs 26 staat, want wat baat het elk mens als hij de hele wereld wint en aan zijn ziel schade leidt. Maar hij maakte ervan, wat baat het mij om de hele wereld te winnen? En Jeugd met een Opdracht is een schitterende beweging die zich echt uitstrekt naar de volkeren. Jeugd met een Opdracht is een beweging door alle kerken heen die eigenlijk bekend staat dat ze mensen willen bereiken met de evangelie. En de directeur van die stichting, de leider van Jeugd met een Opdracht in Nederland, die zei in de preek, wat baat het mij om de hele wereld te winnen en schade te lijden aan mijn gezin. En dat zinnetje, en misschien is het wel 30 jaar geleden dat ik dat hoorde, heeft enorm veel indruk gemaakt en heeft bepaald hoe ik in mijn gezin stond. Dat was de ommekeer hoe ik ging denken over het bereiken van de volkeren, over het bereiken van mensen. Want het is zo dat we ons vaak druk maken over het zielenheil van de buren en zoals ik al staat, en van de straat en van ons dorp, van mensen in Noord-Korea die vervolgd worden of China. Maar de eerste roeping van u zijn uw kinderen. Ik geloof ook dat de eerste roeping van de gemeente is de kinderen die hier geboren worden. Dat is onze eerste verantwoordelijkheid. Ik ben zo dankbaar dat er in deze gemeente visie is dat de kinderen niet alleen stilgehouden worden, dat ze niet weggaan. U moet eens op zondagmorgen moet eens gaan bovenkijken. Gewoon voordat de dienst begint. Ik zit daar vaak, elke zondag zit ik daar om te bidden en God te zoeken. En ik hoop echt, en steeds zitten we daar met 2 of 3 mensen, ik hoop hier eens te komen dat er al 20 mensen of 30 mensen zitten om te bidden voor deze samenkomst. En die mensen die dan, als je dan boven zit, dan zie je om 9:15, 9:30 zie je ze binnenkomen, de kinderwerkers. En nu was ik boven en er was de tafel gedekt met bananen. Er waren werkjes. Het ging erover, over Hudson Taylor, over hoe bereikt God China. Daar waren lucifers, ik weet niet wat ze daarmee gaan doen. Dat was de bovenbouw, dus waarschijnlijk ging het over de gaven van de Heilige Geest. U moet boven eens gaan kijken wat daar eigenlijk gebeurt met uw kinderen, met onze kinderen. Hoe mensen daarmee bezig zijn. Hoe ze door de week zeggen, we zijn niet oppassers. We zijn mensen die een hart hebben voor Christus en die dat hart willen delen met onze kinderen. En ik geloof echt met mijn hele hart dat de eerste prioriteit, dat het ontzettend belangrijk is dat we beseffen dat je kinderen hebt gekregen, ook als gemeente, dat we kinderen hebben gekregen. En we hebben echt toen besloten, niet alleen toen, maar ook in ons gezin, dat we zeiden van, Heere God, We willen niet dat een van onze kinderen, en nu is het dat een van onze kleinkinderen verloren gaat. Elke dag, er gaat geen dag voorbij of ik bid voor mijn kinderen, mijn schoonkinderen en mijn kleinkinderen. Er gaat geen enkele dag voorbij of ik heb hun namen met naam genoemd bij de Heere God. En weet je, God heeft geen kleinkinderen. U moet zich goed beseffen wat hier staat. Hier staat in Psalm 78, de kinderen vertellen het, ik vertel het aan mijn kinderen. Mijn kinderen vertellen het aan hun kinderen, aan mijn kleinkinderen. En mijn kleinkinderen vertellen het weer aan hun kinderen. Opdat zij, zoals het er zo geweldig staat, opdat ze dus een hart krijgen wat op God gericht is. En God heeft geen kleinkinderen. Het is niet zo dat uw kinderen met het geloof wat u heeft in de hemel komen. Het is niet zo dat uw kleinkinderen met het geloof wat hun vader en moeder hebben, dat ze daarmee aan de poort, om het maar eens zo uit te drukken, van de hemel komen en Petrus maakt de deur open en hij zegt, wat kom je hier doen? En hij zegt, mijn vader geloofde in Jezus Christus, mag ik ook naar binnen komen? Dat bestaat niet, dat is er niet. Er moet een moment komen in uw leven, in het leven van dat kind, dat hij beseft en onderscheid gaat maken tussen goed en kwaad. En dat hij gaat zien dat Jezus Christus zijn redder is en zijn verlosser. En dat hij Jezus nodig heeft. Ieder kind moet tot berouw komen en tot overgave. Elk kind, elk mens, iedereen moet op een gegeven moment tot wedergeboorte komen. Dat God iets aan hem doet. En het is natuurlijk zo om te zeggen dat op een of andere dag zullen mijn kinderen tot geloof komen, dat is dwaas. Dat je zegt, ik wacht op dat moment. Psalm 78 roept met name de vaders op en geeft de vaders de geboden hun kinderen bekend te maken, opdat de volgende generatie ze zal kennen, de kinderen die geboren zullen worden, dat zij weer opstaan en ze weer aan hun kinderen vertellen. Zodat ze hun hoop op God stellen en Gods daden niet vergeten. Waarom wil God dat het thuis is, dat er een onuitwisbare indruk wordt gemaakt? Het gaat hier niet om geboden en verboden. Een generatie, staat er in Psalm 78, een generatie die zijn hart niet richtte op God. Wat God verlangt is dat er een generatie opstaat, dat de kinderen hun hart richten op God. En dat krijg je niet door thuis te gaan vertellen wat de geboden en verboden zijn. Het is ook niet zo dat je dus de Bijbel naar het eten pakt, wat een goed gebruik is, absoluut een goed gebruik, om na het eten een stuk uit de Bijbel te lezen. Als dat het is wat je je kinderen meegeeft, dan hoop ik dat je vanaf vanmorgen een verandering brengt in alleen maar te lezen in de Bijbel. Wat kinderen nodig hebben. Ik zal u zeggen wat kinderen nodig hebben. Wat kinderen nodig hebben is een vader en een moeder, waar ze in zien dat die hun hart hebben gericht op de Heer Jezus. Dat dat het belangrijkste is in hun leven. Dat ze een papa en mama hebben, waarin ze zien die houden van elkaar. En elk besluit wat ze nemen, is een besluit wat ze overleggen met God. Dat ze zien in het leven, papa die doet niks en hij heeft Jezus Christus als basis en als fundament. En mijn vader heeft niet nog iets naast Jezus. Het is Jezus en nog iets. En dat nog iets, dat is zo belangrijk, dat bepaalt eigenlijk zijn leven. Hij heeft ook Jezus. Jezus is ook in zijn leven gekomen, maar alle andere dingen zijn er ook. Jezus is erbij gekomen. Nee, wat een kind nodig heeft, dat is dat hij ziet dat papa en mama leven voor Christus. Weet je, soms dan spreek ik met mensen, met kinderen die opgevoed zijn in een, in een kerk. En dat is ontzettend belangrijk, dat gemeentes en kerken, dat is het middel waar God door gaat werken. Maar het kan zijn dat het een religie is. En wat bedoel ik met een religie? Een religie die hangt samen met dit mag wel en dit mag niet. Je mag niet op zondag fietsen. Je mag zus niet en zo niet. En op een gegeven moment, dan barsten die kinderen eruit. Dan zijn ze 17, 18 en dan zeggen ze de religie van wel. En ze hebben niet gezien en niet ervaren dat het niet om een religie gaat, maar dat het om een relatie gaat. Dat ze thuis hebben gezien, papa en mama hebben een relatie met de Heer Jezus. En vanuit die relatie doen ze dingen wel en doen ze dingen niet. Het is de relatie die hun bepaalt waarom dat ze dingen doen. En weet je, als je gewoon naar een huwelijk kijkt, dan is het zo dat doordat je van je vrouw of van je man houdt, doe je dingen of laat je dingen. En het is niet omdat je dat beloofd hebt ergens op een stadhuis. Maar je hoeft ze niet te vragen of ik trouw wil zijn aan Rietje. Of dat een opdracht is, of een opgave is, of een juk is. Dat is iets wat voortkomt uit de liefde voor haar. Dat ik me daaraan vastklamp en dat ik trouw wil zijn. En het überhaupt niet in mijn kop komt om ergens te zijn waar ik niet trouw zou kunnen zijn. Dat ik verleid zou kunnen worden. Het komt niet in me op. En dat is ook hetgene wat kinderen eigenlijk zoeken. Als het gaat over inprenten, dan is het inprenten dat ze zien een papa en mama hebben God lief met hun hele hart, met hun hele ziel, met hun hele kracht. Hij is het middelpunt van het gezin. Dat draait alles om. Om die relatie. En dan zul je zien dat kinderen zien van dit wil ik ook. Dit wil ik ook. Je zult dan zien dat kinderen gaan vragen op jonge leeftijd, 3, 4, 5 jaar. En zullen zeggen van, ja, maar dit vindt Jezus niet goed. Dat ze al gaan onderscheiden, omdat ze kijken naar hun vader en hun moeder. Dat hun hart gericht is. Weet je, ik hoop dat ik u vanmorgen wakker maak. Dat het als een alarmbel is, als een wekker. Om u iets te laten zien dat onze kinderen niet opgroeien in een neutrale wereld. Die is niet neutraal. Ik ben op internet gegaan en toen heb ik in Google ingetikt de 10, top 10 van de kinderboeken. Wat lezen onze kinderen? Wat lezen onze kinderen? De top 10. Ik lees hier 3 boeken voor. Die staan in de top 10. Fantasia 6 schijnt dus het 6e boek te zijn. Fantasia verkeert opnieuw in gevaar. Deze keer is het de dreiging van de koningin der heksenkoninginnen, Kuruvinda. Ze bedreigt de vrede in het rijk van Fantasia. Deze ongelofelijke gruwel is de bewaker van de machtige edelsteen met magische krachten. Deze edelsteen draagt de illustere naam vuurrobijn. Haar missie is het bemachtigen van een tweede magische edelsteen, genaamd de blauwe saffier. Staat in de top 10 van kinderboeken. Dolfje Weerwolfje. De ouders van Dolfje zijn verdwenen toen Dolfje nog erg klein was. En hij woont bij de ouders van zijn vriendje. Maar dan gebeurt er iets spannends. Op zijn 7e verjaardag ontdekt hij dat hij een weerwolf is. Gelukkig wordt het fenomeen weerwolf wordt niet op een enge manier gebracht, maar meer als een normaal gegeven. Dan blijkt ineens de opa van Dolfje ook een weerwolf te zijn. De goede oude man, en hij begint dan zijn kleinzoon te leren hoe het is om in de normale wereld een weerwolf te zijn. Staat in de top 10 van kinderboeken. 3e. Ik heb er gewoon 3 gekozen. De bliksemdief. Een 12-jarige halfgod met de naam Percy Jackson woont in New York met zijn moeder Sally Jackson. Percy heeft een goede band met de leraar klassieke talen van zijn huidige school, meneer Brunner. Als Percy zijn vriend Grover en meneer Brunner afluistert, komt hij erachter dat hij een halfgod is en wel de zoon van Poseidon. Ik heb 3 boeken genomen uit de top 10. Dat zijn boeken die kinderen lezen vanaf 8 jaar. 8 jaar. En soms is het zelfs verplichte literatuur op de basisschool. Weet je, onze kinderen die worden niet neutraal opgevoed. Er is iemand die grijpt naar uw kinderen. Dit zijn symptomen, ik zal zo dadelijk nog iets anders laten zien, maar dit zijn symptomen dat je dus ziet dat wat het betekent dat je als je in je gezin, je moet de ogen, ik hoop dat het als een wekker is vanmorgen, dat je wakker wordt wat er eigenlijk rondom uw kind eigenlijk gebeurt. Ik vind een indrukwekkende tekst, dat is Jesaja, waar dit fenomeen eigenlijk beschreven staat. In Jesaja 10, vers 14, daar staat eigenlijk het volgende. Jesaja 10, wacht maar even, doe hem maar nog even weg, ik leid dat even in. Jesaja 10, daar staat eigenlijk beschreven een macht. Die macht die heet Assur. En als je naar die macht eigenlijk kijkt, dan is het zo dat die macht die vertrouwt op eigen kracht. Hij vaagt de grenzen van de volkeren weg. Hij stelt zich aan God gelijk. En het is eigenlijk zo dat die macht zich zo hoogvaardig is dat hij zich boven alle volkeren zet. En van deze macht die alle grenzen wegvaagt, die wordt eigenlijk als volgt beschreven. Er staat in Jesaja 10, vers 14, laat maar even zien. Er staat, mijn hand vond, als was het een vogelnest, het vermogen van de volken, en zoals men verlaten eieren bijeenraapt, raapte ik de hele wereld bijeen. Niemand was er die zijn vleugel verroerde, die zijn snavel opende, of die ook maar piepte. Weet je, wat is nu het vermogen van de volkeren? Ik heb daar veel over nagedacht, maar het vermogen van de volkeren zijn de kinderen. Het vermogen van de volken zijn de kinderen. Dat is niet het geld wat op de bank staat, op de Nederlandse bank. Het vermogen van een volk, dat zijn de kinderen. En wat hier staat, dat is, mijn hand vond als was het een vogelnest, het vermogen van de volkeren. En zoals men verlaten eieren bijeenraapt, raapte ik de hele wereld bijeen. Daar is echt iemand die grijpt. Ik had eens een gesprek met een van onze kleinzonen. En toen zei ik tegen hem, toen ging het eigenlijk over zonde en over dat de Satan en de duisternis grijpt naar de kinderen, grijpt naar mensen. En toen heb ik me dat als volgt uitgelegd. Ik zei, je moet je eens voorstellen, dat is een pottenbakker. Die pottenbakker die is hartstikke sterk. En die pottenbakker maakt iets heel erg moois. Waar iedereen heel erg van onder de indruk is. Nu heeft deze pottenbakker die heeft een vijand. Maar die vijand die is niet zo sterk als de pottenbakker. Maar hij wil die pottenbakker wel die verdriet doen. Wat zou jij nou bedenken hoe je die pottenbakker het meest verdriet zou kunnen doen? Hij zei, dan maak je dat kapot wat hij gemaakt heeft. Dan tas je dat aan. Als je hem zelf niet kunt pakken, dan pak je datgene wat hij gemaakt heeft. Dat is wat hier beschreven staat. De kroon van de schepping is de mens. Het schitterende is dat God u heeft gewild. En wat je ziet eigenlijk is dat hij aan de Heere God, dat is natuurlijk zo dat de Satan siddert voor God. Maar wat hij naar grijpt, is naar de kroon van de schepping. En dat maakt hij kapot. En dat begint hij heel vroeg mee. We zitten niet in een neutrale wereld. We zitten hier in een omgeving, in een maatschappij die onze kinderen laat lezen over heksenkoninginnen, over halfgoden, over weerwolven. En het is normaal. En weet je, het allerergste wat mij heel erg raakt in deze tekst, dat is dat er staat, niemand was er die zijn vleugel verroerde. Niemand die zijn snavel opendeed, ook maar piepte. En ik heb me echt, ik bid zo voor de gezinnen en voor ons als gemeente, dat wij onze vleugels uitslaan. Dat we wel de vleugel voeren, dat we wel onze snavel opengaan en dat we wel piepen. Dat we wel zeggen, dit is niet juist, dit is niet goed, dit eert God niet. Dat je op school, als er iets komt waarvan je zegt, dit is echt niet wat dan moet je niet je kinderen van de school halen. Dat gaat soms had je wel het gevoel dat je dat zou willen, maar dat gaat niet. Maar dan moet je wel iets over gaan zeggen. Je moet openkomen. Weet je, de kinderen worden op de basisschool seksueel voorgelicht. Ik heb eens gegoogeld hoe op basisschool, ik had het al gehoord, maar hoe op de basisschool seksuele voorlichting wordt gegeven. Dat programma is nu gestopt, gelukkig. Maar dan staat, dokter Corrie geeft seksuele voorlichting op de basisschool. Dokter Corrie. Het wordt wetenschappelijk jasje, wordt er eigenlijk, ingegooid. En dan is dan een dokter met een witte jas. En toen heb ik eens de eerste aflevering van dokter Corrie geeft seksuele voorlichting op de basisschool. En ik heb het nu op de basisschool groep 7 en 8. Ik heb het dus over kinderen van 10, 11 of 12 jaar. Meestal 10 of 11 jaar. En de eerste uitzending ging over verkering. En ik heb het nu over uw kinderen, onze kleinkinderen. Onze kinderen. Die seksuele voorlichting krijgen op de basisschool. En die kinderen zijn 10, 11 jaar. En de eerste uitzending gaat over verkering. Is een uitzending wat ik gezien heb van 4, 5 minuten. En daar wordt er verteld over verkering. En het wordt wetenschappelijk, wordt het een beetje met een sausje in een interview met een andere jongen die dan iets ouder zijn. Wat is verkering en zo. En dat programma dat sluit af. En ik noem nog eens de leeftijd. 10, 11 jaar, dat sluit af met het volgende citaat. Als je gaat vrijen, dan moet je wel veilig vrijen en dan moet je condoom gebruiken. En dat gaat over kinderen van 10, 11 jaar. Dat is de wereld waar onze kinderen in opgroeien. Weet je, kinderen van 10, 11 jaar, die moeten samen. Meisjes moeten met meisjes spelen. Jongens met jongens spelen. Die moeten bij opa en oma in de tuin komen werken. Wat onze kleinkinderen doen. Die moeten spelen, hutten bouwen, het bos ingaan. Die moeten zichzelf leren kennen. Ik vind het verschrikkelijk dat onze kleinkinderen en uw kinderen, dat die worden belast met iets wat gewoon compleet daarnaast is. Niemand vertelt hun dat seksualiteit en verkering hebben gericht is op het huwelijk. Dat seksualiteit iets is wat God gegeven heeft, waar je enorm van kunt genieten, maar in het kader van het huwelijk. Weet je, mensen zijn compleet de weg kwijt. Compleet de weg kwijt. Ze weten niet meer hoe het moet. Hoe moet ik het mijn kinderen vertellen? Ik heb gepreekt op een huwelijkssluiting een paar weken geleden. En ik kreeg daar nu pas nog een mailtje over. Ik schreef een meid, gisteren kwam daar binnen, die zei, ik heb geluisterd naar uw preek. Ik was erg onder de indruk. Ik heb er heel veel aan gehad, maar ik woon nu samen. Dat was een schreeuw eigenlijk. Een vraag. Van, ik heb iets gehoord wat ik niet wist. Weet je, mensen zijn compleet de weg kwijt. Dat ouders, die zeg maar niet weten wat seksualiteit is, en die dan kijken naar dokter Corrie, die geeft seksuele voorlichting op de basisschool. Die geven hun kinderen met 14, 15 jaar de pil. Als er maar niets gebeurt. Dat is de wereld. Dat is waar we in zitten. En als God dan zegt in Psalm 78, prent het je kinderen in, leef voor je kinderen, dan weet hij ook wat er in uw omgeving aan de hand is. En dan hoop ik één ding, dat je dus echt zult zien dat het de last, ik wil in bijzonder, wil ik nu vanmorgen de vaders aanspreken. Je bent het hoofd van het gezin. En God heeft met name jou als eerste gevraagd je kinderen over hem te vertellen. En je maakt een schitterend contrast, je maakt een schitterend iets mee als je licht bent in je gezin en je dat naast die duisternis plaatst. Want hoe kun je je kinderen beschermen? Je kinderen kun je beschermen door de waarheid te leren, door Jezus te leren kennen. Je zult dat niet kunnen bevechten. Ik wil wel, zeg maar, wij zijn ook naar de school gegaan als we het niet eens waren. En dan gingen we, Rietje en ik, we spraken erover. En zeiden, we vinden dat niet goed. Op een gegeven moment was er een rooster, zeg maar een bijbelleesrooster. En dat ging dan over, ik weet niet precies, astrologie of iets dergelijks. En toen zeiden we, we bieden een ander programma aan. We hadden een programma van Bijbel en Onderwijs in die boekenweek. Zouden jullie misschien dat willen overwegen? En dat namen ze over. Je kunt wel het verschil maken. Omdat degene die waar je omheen, die mensen weten het niet. Het is vaak onkunde, onwetendheid. Ook niet wetende wat voor een catastrofe je eigenlijk aanricht. Weet je, als ik nu, ik ben nu zeg maar 61 jaar. Ik kom nu ik luister nu met heel andere oren met Rietje samen naar verhalen van mensen wat ze ons vertellen. En als je dan ziet, vooral als het gaat over seksualiteit, hoe kapot mensen het huwelijk ingaan. Omdat ze niet wisten dat ze hun leven, hun lichaam moesten bewaren. Dat ze niet wisten hoe het wel moest. Omdat ze in hun maatschappij, op het moment dat ze tot geloof komen, dat ze dan pas zien, hé, maar God heeft het anders bedoeld. Maar ze werden gewoon geïndoctrineerd. En de maat en de standaard is wat ik u zeg. Dat is de standaard. En kunt u zich dan voorstellen dat God met kracht gaat zeggen van prent het je kinderen in. Ben een voorbeeld. Laat zien dat ze een ander hart krijgen. Dat ze een hart van vlees krijgen. Zodat ze mij leren kennen. Zodat de duisternis geen vat over hen heeft. Dat de schade die er is, dat die zeg maar zo gigantisch groot is. God overziet alles. Hij weet wat voor een schade dat er komt als iemand in het occulte terechtkomt. Maar dit is gewoon een voorbereiding. Straks zitten ze op de middelbare school en er wordt een glaasje gedraaid. Dan worden boze geesten opgeroepen. Dat is een spelletje. En als je over Dolfje het weerwolfje hebt gelezen en een halfgod bent, dan zul je de deur staat wijdgewijd open om dat ook te proberen. Wordt gewoon voorbereid om in dat nest te graaien. Het is zo prachtig in de tekst, Spreuken 17 vers 6, dat zegt, kleinkinderen zijn de kroon van de ouderen en het sieraad van de kinderen zijn hun vaderen, hun vaders. Ik heb dat opgezocht, wat daar eigenlijk in het Hebreeuws in de grondtekst staat, en die kunt vaders ook zeg maar vertalen met ouders. Kleinkinderen zijn de kroon van de ouderen en het sieraad van de kinderen zijn hun ouders. Wat is een sieraad? Een sieraad, iets wat de schoonheid verhoogt. Als je in het woordenboek kijkt, wat is sieraad, en je zoekt dat op, dan staat dat sieraad is iets wat de schoonheid verhoogt. En daar staat het sieraad van de kinderen, wat de schoonheid van de kinderen verhoogt, zijn de ouders. Ik vind dat zo indrukwekkend mooi. Zo mooi. Leef je als ouder, zodat het een sieraad is voor je kinderen. Dat als ze met de kinderen omgaan en ze leren de ouders kennen. Hè, dat deed me zo denken ook aan Titus 2 vers 10, er staat dat het een schoonheid is, een sieraad is, dat de slaven, die kunnen een sieraad van de leer van Christus zijn, als ze hun meester onderdanig zijn. Wat Titus daar leert is eigenlijk, laat aan je leven zien, want als je je leven kan een sieraad zijn voor Christus. En zo kunnen ouders een sieraad zijn voor hun kinderen. Dat als ze de kinderen tegenkomen en hun ouders, dan zeggen ze, oh, die kinderen, die ouders, die hebben echt, dat is een sieraad, dat verhoogt nog de schoonheid. Nu begrijpen we eigenlijk waarom dat zo'n unieke persoonlijkheid is. Waarom dat die eerlijk is en betrouwbaar is. Want hij heeft een opvoeding gehad. Het is een sieraad, de ouders zijn een sieraad. En de vraag is, wil ik jullie echt neerleggen? Ben je als ouder een sieraad voor je kinderen? Ben je dat? Ga je op de bres voor je kinderen? Sta je op de bres voor de kinderen? Ik heb eens gekeken in de Bijbel naar die vier generaties. En als je daarmee bezig bent, dan begrijp je waarom dat David de man naar Gods hart is. Want als je naar de generaties kijkt, dan zie je dat hij, zeg maar, het begint eigenlijk bij Boas. Boas is de man van Rut. Boas is, zeg maar, een man die is rijk. Die trouwt Rut. En Boas, die krijgt een zoon. En die zoon, dat is Obed. En Obed, daar vind je niet zoveel van, maar als je dan kijkt naar zijn zoon, dat is Isaï, of ook Jesse genoemd. En dan zie je dat Samuel, als die in dat gezin komt, enorm onder de indruk is van dat gezin, van die zonen van Isaï. En dan zie je eigenlijk Boas, Obed, Isaï, David. En dan snap je, als je die lijn gaat zien, als je ziet van Boas, man Gods, Obed, man Gods, Isaï, man Gods, David, een man naar Gods hart. En dat is Psalm 78. Wat God ons laat zien, is dat hij ook in de geslachten wil doorwerken. Hij wil van geslacht naar geslacht wil die doorwerken. En jij kunt het verschil maken. Weet je, bij sommigen die hebben de diepe genade dat ze al christelijke ouders hadden. Dat ze ouders hadden die al Jezus Christus kenden. En zo leefden en jaloers werden en zeiden, dat wil ik ook. Het is zo indrukwekkend dat God, en dat zie je dan ook, hij doet het van geslacht naar geslacht. Maar het kan ook zijn dat je de eerste bent. U maakt het verschil. In onze geslacht maakten Rietje en ik het verschil. Wij weten niet wat voor ons was. We hopen dat God daarin gewerkt heeft. Maar we hadden geen voorbeeld van iemand die een intense, diepe relatie had met Jezus Christus. En die ons echt verteld heeft, Jezus is je verlosser. Jezus is je Heer. Jezus moet je alles worden. Daar draait je hele leven om, dat hadden we niet. Ik ben zo dankbaar. Ook nu op deze dag. We mochten een kleindochter opdragen. En we hebben, ooit heeft Rietje eens een droom gehad. Die hebben we gekoesterd. Heel lang geleden. Ik zal je die droom vertellen. Ze zag een boomgaard. En in die boomgaard waren alle rotte bomen. Bomen waren omgevallen. Er was één boom. Die had nog een klein twijgje. Een groen twijgje. Toen zag ze een hand. En er was een hand die plukte dat twijgje. En zette dat in een andere boomgaard. En toen zag ze dat er vrucht kwam en dat die vrucht neerviel en er kwamen vele bomen. Er was een boomgaard vol met vrucht. We hebben dat altijd gekoesterd. We hebben dat altijd gekoesterd. Dat is een droom die we nooit meer zijn vergeten. En het is zo indrukwekkend, hoe ouder je wordt, hoe meer dat je ziet dat God deze droom, dat hij dat in vervulling laat gaan. En dat hij jezelf als ouder wil gebruiken, eerst voor je kinderen en dan voor je kleinkinderen. Het is zo indrukwekkend. Maar ik wil u echt oproepen. Echt oproepen. Ik hoop dat deze dag een verandering brengt in hoe je naar de kinderen kijkt. Dat er een nog dieper verlangen komt. Dat je je kinderen wil voorleven wie Jezus Christus is. Ik heb een gebed opgeschreven. Misschien dat je dat zo dadelijk laten we dat staan. Maar ik heb een gebed opgeschreven waar ik deze preek mee wil eindigen. En dat is het volgende gebed. Onze Vader in de hemel. Ik dank u voor de voorbeelden en de getuigenissen in uw woord en om ons heen. Mijn hart is geraakt door de visie en de opdracht die ze van u ontvingen. Schenk mij, Heer, dat ik deze opdracht als mijn opdracht zie. Vergroot mijn inzicht om de geslachten te zien die uit ons voortkomen. Heer, laat mij de verantwoordelijkheid voelen als wij naar de toekomst kijken. We verlangen ernaar dat onze kinderen, de kleinkinderen en de kinderen van onze kleinkinderen u kennen. Maak mij bewust dat het bij mij begint. Heer, ik wil vandaag een verbond met u sluiten. Maak van mij een vader. Maak van mij een moeder die het waard is om na te volgen. Omdat we Jezus volgen, onze Heer en Heiland. Laten we zo samen stil zijn. Misschien kunt u zelf een commitment nu maken met de Heere God. En weet u, ik heb zelf gezegd en ook gezien in mijn eigen leven, dat als ik op een zondagmorgen ging staan om een belofte te doen, dan ebde dat toch echt weg uit mijn leven. Totdat ik met anderen erover sprak. Totdat ik met Rietje dat deelde. Totdat ik met mijn vrienden deelde. En zei, moedig me daarin aan. Help me daarin. Weet u, we hebben veel gezinnen in deze gemeente met kleine kinderen. Ik zou je echt willen vragen om elkaar echt aan te moedigen. En dat je bevraagd wordt. Hoe gaat dat nou bij jou? En dat je open wordt als het echt niet goed is. Dat je waarheid krijgt in het verborgene. En dat je je niet schaamt. Maar het gaat om je kinderen. Om de generaties die komen. En als je hulp nodig hebt en aanmoediging, dan maakt het toch bekend dat je de aanmoediging en bemoediging nodig hebt. Vader, en ik wil zo in bijzonder ook bidden voor ons, de vaders in ons midden. Heer, ik wil u zo bidden dat we die verantwoordelijkheid niet alleen weten, maar ook voelen, ervaren in ons leven. Dat we het hoofd zijn van het gezin en dat we het voortouw moeten nemen. Ik wil bidden voor de vrouwen naast deze mannen. Dat ze hun mannen aanmoedigen, zoals ik zelf aanmoediging steeds nodig had. Dat Rietje me echt aanmoedigde met de kinderen te lezen of de studie te doen. Heere God, ik heb in mijn eigen leven gezien hoe snel het geroofd wordt. Hoe snel de dagelijkse dingen me opslokken. En ik ben zo dankbaar dat hij mijn vrouw gaf, die me steeds eraan herinnerde. En zij, de kinderen, onze kinderen. Dat Rietje daarin echt een hulp was, een wederhelft. Ik bid zo voor de vrouwen dat ze mannen willen stimuleren. Ik bid zo voor de mannen dat ze echt als vaders de verantwoordelijkheid ook pakken. Als hoofd van het gezin. Heere God, u heeft ons de ogen geopend wat er in de maatschappij aan de hand is. Hoe de strijd gaat om de harten van onze kinderen. En ik wil u zo bidden dat we een gemeente zullen zijn die met de vleugels slaat, die de snavels open doet. En we willen wel piepen tegen de stroom in. geeft hij ons de moed. Geeft hij ons het inzicht. Dat we ons niet schamen. Maar dat we echt rechtop staan. En voor de waarheid echt op de bres gaan staan. En de waarheid is uw Zoon. Zo willen we u bidden in Jezus' naam. Amen. Amen. Ik wil het muziekteam graag vragen om naar voren te komen.